Wij waren gebleven in Romeinen hoofdstuk 12, waar de apostel een beschrijving geeft, want zo noem ik dat maar het liefst, van het christelijke leven, of misschien nog beter, van het leven van Christus in ons. In wat ik altijd noem de korte zinnetjes. Dat is de tweede helft van Romeinen 12. Dat begint in vers 9 met: de liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En het eindigt in vers 21 met: wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Wat min of meer hetzelfde is als in vers 9. Dat wil zeggen, het gedeelte kan als een cirkel beschouwd worden. Het eindigt waar het begon. Want wat in vers 21 staat is eigenlijk de samenvatting van alles wat in die tussenliggende verzen vermeld wordt, waarbij grote nadruk gelegd wordt op vers 17: vergeld niemand kwaad voor kwaad, maar bezorgt hetgeen eerlijk of eerbaar is voor alle mensen. En daarna vers 19: wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Ontleend aan de wet, notabene, aan Deuteronomium 32 vers 35. Maar dat staat er in uw Bijbel waarschijnlijk ook bij afgedrukt. Dat zijn de bekende dingen uit dit schriftgedeelte. Maar waar het over gaat in de praktijk is dat wij ons niet zouden laten overwinnen door het kwade, maar integendeel dat wij het kwade zouden overwinnen door het goede. Hiermee wordt de bekende vicieuze cirkel doorbroken. Een cirkel die meestal van kwaad tot erger gaat. Men behandelt ons slecht en wij menen dat we dan anderen ook maar slecht moeten behandelen enzovoort. Uit wraak of wat het maar wezen mag. Uit een soort van vergelding. Maar in werkelijkheid zou het andersom zijn. Wij zouden ons van dat kwade, of hoe wij het maar noemen, niks aantrekken. Maar wij zouden hetgeen eerbaar is voor alle mensen bezorgen. Dat is vers 17. En voor zover het in ons is, zouden wij vrede houden met alle mensen. Vers 18, ik meen dat we die vorige keer al besproken hebben. Wij leven immers onder dat verbond des vredes, onder dat nieuwe verbond. Christus is onze vrede, zegt Efeze 2, enige malen achter elkaar, zodat vrede kenmerkend zou zijn voor onze positie in het leven. Daar is geen plaats, vers 19, voor dat wij onszelf zouden wreken of ons eigen recht zouden zoeken. Het is hoogst essentieel. Voor zover er een climax is in dit schriftgedeelte, ligt het ongetwijfeld bij dit vers, vers 19. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats. Er is iemand anders die ons recht bezorgt of bezorgen zal. En dat laatste zal wel het probleem zijn in vele gevallen. Hij doet het vandaag niet, maar hij doet het pas in de toekomst. Maar ja, wij leven nou eenmaal uit een zalige hoop en uit een levende hoop, zoals Petrus het formuleert. En wij weten dat Christus niet alleen onze vrede is, maar hij is ons ook geworden rechtvaardigheid Gods en heiligmaking en hoe het maar meer staat in de eerste Korinthebrief. Dat wil zeggen, hij zou op het einde het recht voortbrengen. Een term die ik ook maar even leen uit een van de kleine profeten. Dat doet er nou verder niet toe. Maar het gaat erom dat wij geen wraak zouden nemen of ons eigen recht zouden zoeken. Dat laatste is namelijk wat iedereen doet. Je zou kunnen zeggen, dat is ook wat de heidenen doen. Met een uitdrukking uit de bergrede. Wij zouden dat echter niet doen. Niet dat dat recht niet voortgebracht zou worden, maar niet door ons. En zeker niet in onze tegenwoordige tijd. Zeker niet in onze tegenwoordige bedeling, die zich kenmerkt door genade. Niet alleen de genade waaruit wij leven, maar het is een genade waaronder feitelijk heel de wereld zich bevindt en heel de wereld leeft. De Heer is langmoedig. Niet alleen over ons als gelovigen, maar over heel de wereld. En u en ik weten, maar dat zeg ik met een kleiner korpsje, heet dat, met een kleiner lettertje. U en ik weten dat men altijd geneigd is te zoeken naar activiteiten en vooral naar wraakneming van God in de wereld. En onder de omstandigheden waarin de wereld verkeert, ik moet u zeggen, mijn Bijbel leert dat God dat niet doet. Dat is gewoon Romeinen 1, eerste hoofdstuk van de eerste brief uit het Nieuwe Testament. God heeft de wereld losgelaten, hij doet het dus niet. En Romeinen 2 zegt, naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf een schat. Een schat in de dag des toorns en in de dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat wil zeggen, het een en ander stapelt zich op, maar er wordt voorlopig niks aan gedaan. Dat wil zeggen, zolang onze bedeling loopt. Dat komt pas in de wederkomst van Christus. En wat ons betreft komt het met ingang van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Onze tijd komt nog. God zal recht doen, maar dat gebeurt pas in de toekomst. En dus, wreekt uzelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats. Dat wil zeggen, de Heer zou toornen, de Heer zou wraak doen, want hij heeft gezegd, mij de wraken, ik zal vergelden, zegt de Heer. Er is maar één die dat toekomt, er is maar één opperste rechter en daar vertrouwen wij op. En wat dat betreft hebben wij een lange adem en niet alleen wij, maar hij ook. De Heer is langmoedig en voor ons zou hetzelfde gelden als immers die gezindheid of dat gevoelen van Christus in ons is, zoals het elders heet. Dan betekent het dat wij de tijd hebben en geduld hebben voor deze dingen. En dus vers 20, indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wat het precies betekent, dat schijnt niemand te weten. Ik ook niet. Ik weet ook niet waar de uitdrukking vandaan komt. Nou ja, hij komt uit de Bijbel. En dat zal wel het probleem zijn. Het idee is waarschijnlijk dat die kolenvuur slaat op de hittige toorn van God. Maar goed, dat is niet het argument om onze vijand zo te behandelen. Maar er staat wel dat het consequenties met zich meebrengt voor die vijand uiteraard. Maar samengevat wordt het in vers 21, wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Het is aan ons om die betrekkelijk normale gang van zaken in de wereld te doorbreken. Wij horen niet bij de wereld, wij doen dat anders. En wij passen ons aan bij de tegenwoordige houding en positie en werk van de Heer Jezus Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde en aan wie al het oordeel is gegeven, zoals op nogal wat plaatsen gezegd wordt. En hij doet er niks aan, vooralsnog, en wij dus ook niet. En dat ontslaat ons van een heleboel ellende, moet ik u zeggen. Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede, want dat is de enige manier waarop het kwade wordt overwonnen. Uit deze versen, vers 9 tot en met 21, komt in ieder geval naar voren dat Christus in onze levens zou heersen, dat de gezindheid van Christus onze gezindheid zou zijn, dat we maar één Heer en Meester hebben die wij volgen, die ons leidt, of misschien moet ik zeggen aan wie wij een voorbeeld nemen, maar beter is natuurlijk wiens leven in ons geleefd zou worden. In voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien dat wij als gelovigen niet leven onder de heerschappij van zonde of van wet, of laat staan die van de dood, maar dat wij geleid zouden worden door de Heilige Geest en door hem zouden wij geleid worden naar onze zoonstelling en daarmee onze verheerlijkte positie in de toekomst. Dat zou kunnen leiden tot de gedachte dat wij als gelovigen die nou eenmaal een hemelsburgerschap hebben ontvangen en onder andere leiding staan, dat wij niks meer van doen hebben wellicht met wat wij dan noemen de menselijke overheid, of wat gewoon de overheid genoemd wordt in het opschrift hier boven hoofdstuk 13. Dat is niet zo'n heel vreemde conclusie. In het algemeen geldt inderdaad dat wij een hemels burgerschap hebben, dat onze wandel in de hemel is, dat we een hemelse positie hebben, een hemelse erfenis en al dat soort zaken meer. En verder zei de Heer Jezus al zelf dat wij als gelovigen aan hem gegeven zijn en daarmee net als hij niet behoren tot de wereld. Dat is regel 1. Dat is ook inderdaad zo natuurlijk. Ik zou willen dat elke gelovige dat voldoende begreep. Echter, men zou het niet zodanig begrijpen dat wij dus helemaal niets meer met een menselijke overheid van doen hebben. Zo van, we zijn eraan ontrokken, we horen er niet meer bij en we hebben er daarna niks meer mee te maken. We hebben er wel mee te maken en dat is wat in Romeinen 13 gezegd wordt, in ieder geval in de eerste helft van het hoofdstuk. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het ook niet verder gaat dan in hoofdstuk 13 gezegd wordt. En wat daar gezegd wordt, daar hebben we het vandaag dus over. Daar staat in Romeinen 13, alle ziel zij de machten over haar gesteld. Want de ziel is een vrouwelijk woord in het Nederlands en dus heet het de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat en die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen, et cetera, et cetera. Het zijn woorden die in het algemeen misbruikt zijn geworden, uiteraard, omdat men andere belangen heeft, denk ik altijd. Veelal worden die woorden, zoals ze er staan, niet begrepen. En toch, het is niks moeilijks. Men zou alleen goed lezen wat er staat. Want dat geldt feitelijk voor heel de schrift. In de eerste plaats, er staat dat alle ziel onderworpen zou zijn aan de machten die over haar zijn gesteld. Begrijp je me goed? De apostel richt zich in Romeinen 13 vers 1 niet ineens tot de wereld en daarmee tot ongelovige mensen. Zou trouwens absurd zijn, want aan hen heeft hij geen andere boodschap dan Jezus Christus en die gekruist. Met dank aan de eerste Korinthebrief, waar die uitdrukking zo staat. Maar dit wordt uiteraard gericht aan degene die gerechtvaardigd zijn uit het geloof en vrede bij God hebben door onze Heer Jezus Christus en die de toeleiding hebben tot de genade waarin wij staan enzovoorts. Dat was Romeinen 5, de eerste verse. En tot ons als gelovigen wordt dus gezegd dat elke ziel onderworpen zou zijn aan de machten over haar gesteld, waarmee verwezen wordt naar wat wij noemen de wereldlijke overheid. Want daar gaat het over, zoals uit de rest van het schriftgedeelte nadrukkelijk blijkt. In de eerste plaats, er staat niet maar alle ziel. Ja, dat staat er wel, maar in moderner Nederlands had dat moeten zijn elke ziel. 350 jaar geleden, in de dagen van de Statenvertaling, was dat wat anders. Maar in modern Nederlands wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen elke ziel of eventueel alle zielen had het dan moeten zijn. Hè? Had ziel in het meervoud moeten staan. Maar in het oudere Nederlands wordt het verschil alleen maar gemaakt door het enkelvoud of meervoud, in dit geval van het woord ziel. Elke ziel is namelijk bepaald, want zo heet dat grammaticaal, en alle ziel, maar dan had het moeten zijn alle zielen, is onbepaald. Bij de laatste uitdrukking weet je niet over hoeveel het gaat. Bij elke ziel wordt je geacht te weten wel degelijk over hoeveel het gaat. Of nog anders, bij elke ziel kun je tellen, bij alle zielen kun je niet tellen. Het is hetzelfde verhaal, dat ik nu vertel. Het is hetzelfde verhaal als bij Romeinen 1 vers 3. Waar staat dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening. Dat is in modern Nederlands fout. Dat had moeten zijn alle zegeningen of elke zegening. En dat laatste is de correcte vertaling. En bij elke zegening kun je ze dus tellen. Onder het motto tel uw zegeningen één voor één. En bij alle zegeningen, dan kun je ze niet tellen. Dan is het onbepaald. Dan weet je niet wat het allemaal bevat. En het verschil is dat met de uitdrukking elke ziel, want daar had er in modern Nederlands moeten staan, dat daarmee elke ziel individueel wordt toegesproken. Het is niet maar een mededeling over al die zielen, maar het is een mededeling over u. Dat wil zeggen, over ieder van ons. Elk van ons, moet ik dan zeggen. Waarbij het woord ziel gewoon toch niet misverstaan wordt, want wij begrijpen allemaal dat het gaat over mensen. Alle ziel is alle mens, elk mens. De gedachte is aan gelovige mensen, maar het wordt er hier niet specifiek mee bijgezegd, maar daar ben ik al op ingegaan. Dat het ziel heet, dat ligt voor de hand, want ziel, en ik vertel dat er al jaren bij, ziel is gewoon de zichtbare mens, de uitwendige mens. Dat weet men in moderne taal ook al niet meer. Men kent het onderscheid niet meer tussen geest en ziel. Dat is erg jammer. Maar ziel is gewoon de uitwendige mens, de levende mens, de mens die gefilmd kan worden, zeg ik altijd. Kortom, het is de wandelende mens. En wellicht kun je gewoon het woord mens weglaten. De ziel is de wandel. Is dat wat men doet. De levende mens. Nou ja, zolang hij zichtbaar is, zelfs als hij is overleden en er dus technisch sprake is van een dood lichaam, een lijk, dan heet het in de Bijbel nog een ziel. En dan wordt het vertaald met dode ziel in de Statenvertaling, maar het woord dode staat er dan niet eens bij. Dat blijkt uit het verband wel. Maar ziel is de zichtbare mens, de levende mens. Denk maar aan Genesis, wat het maar was. Was het Genesis 3 of was het 2 nog, geloof ik. God formeerde de mens uit de stof der aardbodem en blies in hem de, wat er maar staat, adem des levens, staat er geloof ik in de Statenvertaling. En alzo werd de mens een levende ziel. Niet hij kreeg er een, hij werd er een. Een levende, dat wil zeggen een actieve, een wandelende, om zo te zeggen, ziel. Want dat is wat een ziel is. De levende mens. En het gaat daarbij om het uitwendig leven. Waar het gaat namelijk om het denken van de mens. De inwendige mens heet dat in de Bijbel. Want ziel is uitwendige mens. Waar het gaat om inwendige mens heet dat niet ziel, maar het heet geest. En dat is de enige echte betekenis van de term. Niet in het tegenwoordig Nederlands, want niemand weet het meer. Maar wel in het oude Nederlands, waar men het nog wel wist, en ook trouwens in alle klassieke talen. Ziel is de uitwendige mens, de levende mens. U bent een ziel, ik ben een ziel. In de zin van, ik ben een mens, maar ik doe ook wat. En geest is de aanduiding van de inwendige mens, de mens die niet gezien kan worden. Het zielijke is daarom openbaar, en dat is inclusief het lichaam. En het geestelijke is verborgen. Dat is de inwendige mens. 1 Korinthe 15 spreekt dan ook, niet in de vertaling, maar wel in de Griekse grondtekst, over de mens die ziel is en de mens die geest is. Er is een zielijke mens en er is een geestelijke mens. En men heeft het dan vertaald met, er is een de natuurlijke mens, of het natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. Jawel. Maar dat natuurlijke, dat is de vertaling van psychikos. Het is gewoon ziel. Het lichaam dat ziel is. En daar gaat het dus om. En als hier dus staat, alle ziel of elke ziel zij onderworpen, dan staat er dus, elke wandel zij onderworpen. In het praktische leven. De mens is een ziel. En de ziel die zondigt zal sterven. Doordat men niet meer weet wat ziel is, zitten wij ook in het christendom opgezadeld met het idee van dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Wat dwaasheid is. De mens is een ziel en de ziel die zondigt zal sterven, zegt mijn Bijbel. En ook aan Adam, van Adam werd gezegd, alzo werd de mens een levende ziel. En tot de mens werd gezegd, indien gij daarvan eet, zult gij ziel, zult gij de dood sterven. Je moet dat woord goed leren verstaan. De ziel is gewoon het praktische leven van de mens. En als u het mij vraagt, als u een goed woordenboek hebt, staat het er ook keurig zo in. Maar waar het wel om gaat, is dat er niet staat, elke geest zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want de machten die er zijn, ik bedoel de menselijke overheid waarover zo dadelijk meer, die menselijke overheid heeft niks te zeggen volgens de Bijbel, volgens dit hoofdstuk, over wat wij denken. over onze gedachten. Ik weet niet of u nog geschiedenis geleerd hebt op school. De populaire variant is dat de 80-jarige oorlog iets te maken had met godsdienst. Dat het ging om godsdienstvrijheid, nou ja, en om de te hoge belastingen die wel opgelopen waren tot zelfs 10%. Hè. Dat is dus verbazend veel toen. Dat is nu een schijntje, maar dat doet er nou niet toe. Maar daarna het verhaal over godsdienstvrijheid, want het was in de dagen van de reformatie. Ik moet u zeggen dat het nauwkeuriger is te zeggen dat het ging om gewetensvrijheid. Onder het motto dat gedachten tolvrij zijn. En dat de overheid niks te zeggen mag hebben over wat de mens denkt. En wij vinden dat tegenwoordig redelijk acceptabel. Dat wil zeggen, we vinden het eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld. Al heb ik de indruk dat in de laatste decennia in Nederland dat toch wat anders wordt. Want wij kennen het idee dat we mogen denken wat we willen. En wij hebben ook het idee dat wij mogen zeggen wat wij willen. Namelijk vrijheid van meningsuiting. Maar als je beide doet, je denkt wat je wil en je zegt dat ook, krijg je grote problemen. In werkelijkheid hebben wij ook in Nederland die vrijheid niet. En misschien, maar daar heb ik geen idee over, misschien is dat maar goed ook, maar dat weet ik niet zeker. Stel je voor dat we denken wat we willen en we zeggen dat ook nog. Dan wordt het toch een chaos in het land, dus het wordt problematisch. Nee, ik doe geen politieke uitspraken erover, ik weet het niet. Ik ben blij met de vrijheid die wij hebben. En ik ben blij met de vrijheid die we tot op zekere hoogte nog steeds hebben om vrijmoedig het evangelie te prediken. Vraag me af hoe lang dat nog mag, omdat anderen er aanstoot aan nemen namelijk. Maar goed, dat weet ik dan ook niet. Maar we mogen in ieder geval ook volgens de Bijbel denken wat wij willen. Niet dat God daar niks over te zeggen heeft. Die heeft er wel wat over te zeggen. Maar de menselijke overheid mag er niks over zeggen. Dat is niet de bedoeling. Ik zeg wel eens, met dank aan Anne van der Bijl, de overheid heeft de functie om het verkeer te regelen. Dat is het eigenlijk. Maar ik bedoel het uiteraard wel in de meest brede betekenis van het woord. En daar houdt het ongeveer ook wel op. Hoeveel omvattend dat ook wezen mogen. De overheid heeft wat te zeggen over ons gedrag. Dat is noodzakelijk, want we leven met veel mensen, te veel mag je niet zeggen. Geen politieke partij die zich daar druk over maakt, maar we leven met te veel mensen in een te kleine ruimte. Wij mensen mogen dat, met te veel mensen in een kleine ruimte wonen. Kippen mogen dat niet, hè. Dat is voor bij de overheid verboden. Koeien, kalveren, varkens en zo. Kanariepietjes, parkieten. Nou, parkieten kan een heleboel in een kooitje, maar vooruit. Die mogen niet met veel in een kleine ruimte. Wij mensen wel. Dat het bij dieren problemen oplevert, weten wij. Dat het bij mensen problemen oplevert, weten wij ook. Maar dat mogen wij niet zeggen, want dat is politiek incorrect. Tot zover dan de vrijheid van meningsuiting in dit land. Maar goed. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit, dat wij in ons praktische leven, in ons zichtbare leven, ook als gelovigen wel degelijk naar de wil van God onderdanig zouden zijn aan de overheid. Dat is regel 1. Maar zoals bij alle regels, er zijn uitzonderingen. Echte, die staan niet in dit hoofdstuk. Nou ja, ze staan er wel, maar het zit opgesloten in de term onderworpen. Wat het meest opmerkelijke van de uitdrukking is, dat er niet staat, elke ziel zij de machten over haar gesteld gehoorzaam. Dat staat er niet. En ook in andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waar woorden van gelijke strekking staan, staat er ook niet. Er staat onderworpen, overeenkomend met onderdanig zijn. Want wij zijn onderdanen. Ik weet niet wat een daan is, laat staan een onderdaan. Heb je ook bovendanen, broeder? Dat weet ik ook niet. Zo heb je ook mislukkelingen, en lukkelingen moeten er dan ook zijn, maar die heb ik nog nooit gevonden. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Wat het toe doet, is dat wij inderdaad onderworpen, onderdanig zouden zijn aan de overheid. Dat we die uitdrukking niet begrijpen, hebben wij waarschijnlijk ook te danken aan de zogenaamde democratie, want zo noemen wij dat, die wij bijna tot religie verheven hebben. U weet wel, vroeger gingen de westerse volken erop uit om het evangelie te prediken. En in onze dagen gaat men erop uit om de democratie te vestigen. Als ik eens een glasharde uitspraak mag doen, omdat we nu eenmaal vrijheid van meningsuiting hebben. Ik denk dat het precies het omgekeerde is dus, hè. Want als men het evangelie predikt, predikt men het gezag van de Allerhoogste. En democratie is, als er helemaal over gaat, het gezag van de Allerlaagste. Ja, ik ben daar niet zo, zo positief over. Ik weet niet meer wie het was, maar het was een hoge geleerde die ooit een keer zei, een beroemd politicus ook, die zei, één applausje voor de democratie is wel genoeg. Dat wil zeggen, applaus ervoor, maar dan moet het ook wel ophouden, want er kleven nogal wat nadelen aan. Want het idee dat de macht aan het volk zou gegeven moeten worden, demos, dat is het volk, en kratie is de macht, democratie betekent dus macht aan het volk, maar het idee dat de macht aan het volk gegeven zou moeten worden, is toch een tamelijk noodlottig waanidee, want waarover zou het volk dan moeten heersen? Over de regering dus. Maar wie is dan de regering? En zie daar, je loopt meteen vast. Zo van het volk moet uitmaken wie de regering is en wat de regering zou moeten doen en dat soort dingen meer. Ik meen uit de Bijbel geleerd te hebben dat de regering is die bepaalt wat het volk zou doen en laten. En dat de macht dus niet gegeven moet worden aan het volk, maar aan de regering. Dat is een regering namelijk. En als u dus onze Nederlandse regering van welke signatuur ook verwijt dat ze het niet goed doen, ja, die kans krijgen ze ook niet, want dit is een democratie, broeders en zusters, waar de macht gegeven is aan het volk. De macht van de zogenoemde regering is zeer beperkt. En wordt beperkt door verkiezingen om de zoveel jaren. En daarna klaagt het volk dat ze niet weten wie ze stemmen moeten. Precies. Maar wie veroorzaakt die chaos? Het volk zelf toch? In een democratie, hebben u dat? Want het idee dat wij onderdanig zouden zijn, hebben wij sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland systematisch afgeschaft. We hebben alle autoriteit verworpen, we hebben de adel afgeschaft, we hebben alle titels afgeschaft. Gezag is het niet meer, het is allemaal jij en jou geworden, iedereen is allemaal gelijk. En als ik de heren minister zie, dan denk ik ook wel eens, ja, zo excellent als vroeger, zien ze er in ieder geval niet uit. En of ze het zijn, volgens Den Uyl zijn ze ook niet excellent meer, en die heeft die titel dus ook afgeschaft in de tijd, en daar zit je dan daarna mee. Hè? Het is ook geen aantrekkelijke job meer om deel uit te maken van zo'n regering waarin je toch geen macht hebt. Het is een mooi opstapje, een mooie voorbereiding tot een goede carrière in de economie, in het bedrijfsleven, zo wordt het tegenwoordig gezien. Dat lijkt me voldoende introductie. Nou hebben we alles flink door elkaar gegooid en dan beginnen we van voren af aan. Het Bijbelse idee dat hier naar voren wordt gebracht is ontleend in de praktijk aan Genesis, wat het maar was, 9 is het geloof ik. Het is namelijk ontleend aan wat wij bij andere gelegenheid weer noemen de tweede bedeling. De tweede huishouding in de Bijbelse systematiek. Namelijk die van de volkeren. Het idee is namelijk dat God jaren geleden, nou ja, een paar duizend jaar geleden, de mensheid officieel heeft ingedeeld in volkeren. Dat was voorheen niet zo, want voorheen was de ganse aarde van enerlei spraak en van enerlei woorden. En was het idee van de mens ook dat de mens niet verstrooid zou worden over de ganse aarde. Ik lees hier en daar wat uit Genesis 11, de eerste verse. En dat de mensheid verenigd zou zijn en blijven onder één leiding, onder één regering over de hele mensheid, zal ik maar zeggen. En die regering zou dan zijn domicilie of residentie moeten hebben in de stad Babel. Het is aardig om te zeggen, omdat in de toekomst alsnog iets dergelijks tot stand gebracht zal worden, namelijk in het grote rijk van de Antichrist. waar de mensheid verenigd is in één, onder één regering, met als hoofdstad Babel. Dat ligt inderdaad in Irak, dus ik vrees dat tot het zover is, die problemen in Irak dus niet zullen opgelost worden. Lijkt me onmogelijk, maar dat zeg ik dan ook maar weer even op een zijlijn. Maar het idee was een verenigde mensheid, verenigde naties. Nou ja, er waren geen naties. Het idee was om te voorkomen dat de mensheid in verschillende naties, namelijk volkeren, verdeeld zou worden. Het is wel waar dat de Heer de mensheid verdeelde in volkeren. Dat wordt trouwens al één hoofdstuk eerder in Genesis 10 beschreven. Als we daar een opsomming vinden van die volkeren, hoe het zo gekomen is, wordt pas in hoofdstuk 11 vermeld. Namelijk ter gelegenheid van de zogenoemde spraakverwarring in Babel. Maar in hoofdstuk 10 vinden we een opsomming van die 70 volkeren. Maar in hoofdstuk 9 wordt het beginsel aangekondigd, meteen na de vloed van Noach. En het wordt samengevat eigenlijk in één vers, die neem ik dus maar even, dat is Genesis 9 vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Met de nadruk op die woorden die men bij het citeren gewoonlijk overslaat, maar ze zijn hoogst essentieel. Namelijk, niet wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal vergoten worden als een soort wetmatigheid, maar zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Dat wil zeggen, hier wordt de mens aangesteld om heerschappij te hebben over de mens. En dus is het de instelling van de menselijke overheid. En daarmee rechtspraak. Maar in het algemeen heerschappij. Dat bij ons regering en rechtspraak verdeeld zijn in twee aparte instanties. Ja, dat is zo. Dat heeft met onze Nederlandse staatsinrichting te maken. Het leek ons beter om het zo te doen. Maar van oudsher, de regering spreekt ook recht. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. God zou namelijk recht spreken, maar de mens zou ook recht spreken, regeren. Dat het ook profetische betekenis heeft en van toepassing gebracht wordt op Christus, want hij is die mens die wraak zou doen, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat het eerst een tamelijk horizontale toepassing krijgt, want we vinden hier aangekondigd feitelijk de verdeling van de mensheid in volkeren, waarbij elk volk zijn eigen taal, maar ook land heeft. God verdeelde de mensheid in volkeren. Dat lost trouwens een boel op, maar ja, ik mag geen reclame maken voor apartheid hè, sinds enige decennia. Maar in de Bijbel is het zo dat volkeren hun eigen volksaard hebben. Dat woord is tegenwoordig zelfs verboden. Maar niettemin is het zo, volkeren hebben hun eigen volksaard, hun eigen aanleg, omdat ze namelijk familie zijn en van oorsprong van een en hetzelfde ouderpaar afstammen, want dat maakt hen tot één volk feitelijk. En omdat ze zo hun eigen familiaire opvattingen hebben, is het verstandig dat zij ook een beetje afgescheiden leven van andere volkeren met een andere volksaard, want het zou maar met elkaar in strijd geraken. En dat zo is, wordt bevestigd door de situatie zoals we die vandaag in de wereld kennen. Allerlei volkeren lopen door elkaar en zeker is het ook zo dat sommige volkeren verdeeld zijn, verdeeld leven, over verschillende landen, omdat de grenzen van de diverse rijken niet dezelfde zijn als de grenzen van de verschillende volkeren als zodanig. Hebben we die nog? Nemen als voorbeeld de Koerden, want de Koerden zouden moeten leven, dacht u, in Koerdistan, maar in de praktijk de Koerden leven in Turkije, in Armenië, in Irak en in Iran. Dat wil zeggen, het is een gebied dat zich over meerdere landen uitstrekt. Dat levert dus problemen op in die landen en voor die lui zelf ook, uiteraard. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Het Bijbelse idee is dat het anders had moeten zijn. Maar ja, wij mensen willen weer zo nodig de mensheid verenigen in één rijk. Want daar komt het tot neer met één wereldregering. Verenigde naties, weet u wel. En tot op heden is daar niet al te veel van terechtgekomen, maar in de toekomst zal dat alsnog gebeuren. Maar God heeft de mensheid gescheiden, heeft verdeling aangebracht en heeft ze een afzonderlijke positie gekregen. En Genesis 10 maakt er uitdrukkelijk melding van dat die mensen verdeeld zijn geworden naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en naar hun volken. Daar is tegenwoordig bijna meer van over. Maar dit is de instelling van wat wij noemen de menselijke overheid. En zo noemen we die bedeling ook, namelijk de bedeling van het menselijk bestuur. Dat bestaat tot in onze dagen officieel. Alleen het loopt erop uit dat de mensheid onder leiding van de antichrist toch weer verenigd wordt in één rijk. En dan grijpt God weer in en zegt, kom aan, ik zal eens gaan kijken wat ze ervan gemaakt hebben. Met woorden feitelijk uit Genesis 11, maar ze worden toegepast in de toekomst alsnog. Waarbij de Heer inderdaad zal nederdalen en Babel zal verwoesten alsnog. Maar in onze dagen bestaat die tweede bedeling, die van het menselijk bestuur, nog steeds. En het idee blijft, Romeinen 13 vers 1, dat er geen macht is dan van God. Dat wil zeggen, God zelf heeft die overheid als zodanig ingesteld, als instituut dus. En wij als gelovigen worden daar niet aan onttrokken. Integendeel eigenlijk, wij als gelovigen zouden juist zo'n overheid als zodanig erkennen en dan zijn wij dus de onderheid. Om zo te zeggen, dat woord bestaat ook niet, maar vooruit. Zij zijn de bovendanen en wij zijn dus de onderdanen, of hoe zeg je zoiets? Wij erkennen de regering als zodanig, als Gods dienares. En waar we het dan nog over moeten hebben, omdat die vraag altijd ogenblikkelijk opkomt, is de vraag of God dan soms de uitslag van de verkiezingen bepaalt. Nou, wij weten allemaal dat dat niet het geval is, want God is niet democratisch. Dus met verkiezingen wil hij sowieso niks van doen hebben, dat is één. Punt twee, God heeft de wereld losgelaten, dus hij bemoeide zich niet mee. Dat is twee, dat is officieel. Iets anders mag ik ook niet zeggen. Dat is wat de Bijbel erover leert. Toch? Maar punt is, het instituut overheid is van God gewild. En wat wij ermee omrommelen en hoe wij eraan sleutelen, ja, dat is onze verantwoordelijkheid. Maar die zal consequenties hebben in de praktijk van het leven en eventueel ook in het eeuwige oordeel uiteraard. Want God eist in de toekomst wel degelijk afrekening. Maar het instituut als zodanig is van Gods wegen bepaald. Kom er zo op terug, want de volgende versen gaan erover. Maar probeer vers 1 even te completeren nu. Alle ziel zijn de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. Maar dat woord vertaald met macht, exousia, heeft al de betekenis van het is ondergeschikte macht. Het is een macht die van bovenaf is ingesteld. Een macht die ergens anders van uitgaat. Daarom begint het ook met ek, uit, ex, uit. Exousia. Dat wil zeggen, van exesti komt dat in het Grieks en dat betekent toestaan. Het woord macht betekent al dat het een macht is die van hoger hand is ingesteld en wordt toegestaan en zelfs eventueel beschermd. En dat is wat hier in het Nederlands ook gewoon staat, want er is geen macht dan van God. Van wie heeft de overheid die macht? Van God. We kennen het niet in de praktijk meer, geloof ik, maar wel in de traditie. Want onze Nederlandse koningin wordt geacht te zijn wij, Beatrix, koningin der Nederlanden. En dan bij de gratie Gods, door de genade van God. Ik vind het prachtig zo'n uitdrukking, omdat die uitdrukt dat onze koningin geacht wordt haar macht gekregen te hebben uit de genade van God. Zij kreeg van God verantwoordelijkheid, was het idee. Dat sluit aan bij het eerste deel van Romeinen 12, waar staat dat wij als kinderen Gods uit Gods genade ook verantwoordelijkheid, gaven namelijk, hebben gekregen. Dat is één. Maar punt twee, het betekent natuurlijk toch dat met die woorden gezegd wordt dat die macht afkomstig is niet van het volk, dat zal democratisch zijn, maar dat die macht afkomstig is van God. In welke mate dat in de praktijk ook zo is, daar heeft hier niets mee van doen. Het gaat om het beginsel. En ook al zou men door een volk zijn aangesteld tot koning over dat volk, dan nog, naar Bijbelse maatstaven, staat men als koning niet in dienst van het volk, maar in dienst van God. Omdat het een goddelijke instelling is. Dat staat er. Want de machten die er zijn, laatste deel van vers 1, die zijn van God geordineerd. Het is een ordinantie, een instelling in gewoon Nederlands van God. Dus heel dat feit dat wij een overheid hebben, dat er sprake is in de samenleving van hiërarchie, van boven- en onderdanen om zo te zeggen, dat is inderdaad een volstrekt bijbels, zo niet goddelijk principe. Wij hebben nog enige andere schriftgedeelten waar woorden van dezezelfde strekking staan, namelijk dat ook wij als gelovigen zouden onderdanig, dan wel onderworpen zijn aan wat we noemen de wereldlijke overheid. En wij vinden dat bijvoorbeeld, ik noem ze allemaal even, wij vinden dat in Titus hoofdstuk 3, waar eerst in de laatste verse van hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven wordt van het tegenwoordige werk van Christus en van onze positie in Christus. Wij zouden de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven in de tegenwoordige eeuw. Dat is vers 12. En wij zouden verwachten, vers 13, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die ons, vers 14, zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken, implicerend dat Christus aan het hoofd staat van de gemeente, dus. Maar dan meteen het volgende vers, dat is 3 vers 1, vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn en dus onderworpen zijn. Daarna staat er achter dat zij hun gehoorzaam zijn, maar het woordje hun is schuin gedrukt. Streep het maar gewoon weer door. Want wij zouden niet gehoorzaam zijn aan de overheden en machten. Wij zouden onderdanig zijn aan de overheden en machten. Maar wij zouden gehoorzaam zijn aan Christus. Uiteraard. Hetgeen uit de volgende zin ook blijkt. Namelijk dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Maar niet in opdracht van de overheid. Maar in opdracht van Christus uiteraard. Die ons bekwaam maakt tot alle goed werk. Want onderdanig zijn wil zeggen dat men zijn positie inneemt, een onderdanige positie, maar het betekent niet dat men onder alle omstandigheden ook inderdaad de menselijke overheid zou gehoorzamen, want men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Er zijn gebieden in ons leven waarin wij meer goden gehoorzaam zijn dan de menselijke overheid, uiteraard. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar het gaat erom dat er nergens staat in de Bijbel dat we de overheid zouden gehoorzamen. Er staat dat we zouden onderdanig zijn. Dat impliceert gehoorzamen, maar slechts tot een bepaald niveau, uiteraard. Daarna hebben we ook 1 Petrus 2, waarin vers 11 staat dat wij ons zouden onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk, met ere, onder de heidenen. Maar het woord ziel in vers 11, aan het eind van vers 11, wordt in vers 12 vervangen door het woord wandel. Maar het heeft dezelfde betekenis en anders begrijp je het verband niet tussen deze twee versen. Ik maak maar even van de gelegenheid gebruik om daarop te wijzen. En dan meteen vers 13, volgende vers. Zijt dan, of dus, alle menselijke ordening, enkelvoud, en dus elke menselijke ordening, onderdanig, niet gehoorzaam. zijt elke menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste machthebber, het zij de stadhouderen, dat wil zeggen degene die hem vertegenwoordigen, want stadhouders zijn plaatshouders, plaatsvervangers feitelijk van de opperste machthebber. Dat is de betekenis van de term stadhouder. En dit werd vertaald in de dagen dat wij in Nederland stadhouders kenden. Dus het woord lag voor de hand. Het zijn de stadhouderen als die van hem gezonden worden. Want stadhouderen worden gezonden door de koning. En we zouden ze als zodanig erkennen. Tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. En die woorden vinden we in Romeinen 13 trouwens ook terug. Maar ook hier niet overheid gehoorzamen, maar onderdanig zijn. En dan hebben we nog in dit verband 1 Timotheus 2. Die heb ik even voor het laatst bewaard. 1 Timotheus 2. Waar staat vanaf vers 1. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, implicerend die hiërarchie, die rangorde dus, opdat, en er staat er niet opdat zij, maar er staat opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid, want dat is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. De overheid, de menselijke overheid, wordt dus geacht verantwoordelijk te zijn voor een gerust en stil leven van de onderdanen. En dus voor ons. Daar komt het op neer. En zolang zij ons met rust laten, is alles goed. Hoe het verder gaat met het land, ja, dat weten wij niet en het doet er ook weinig toe. Als wij als gelovigen maar een gerust en stil leven hebben. En wat voor een overheid dat is en wat voor een coalitie de regering vormt, dat doet weinig ter zake, zolang ze ons als gelovigen maar met rust laten. Maar eigenlijk, zolang ze alle mensen maar met rust laten. Daar komt het op neer. Zij worden geacht te zorgen voor die rust. Dat is het hele verhaal. Persoonlijk heb ik soms de indruk dat de overheid zich met veel te veel zaken bemoeit. Dat is mijn opvatting, dus dat doet er verder niet toe. Maar hier staat dat wij zouden bidden voor koning en alle die in hoogheid zijn, niet opdat het met ons land zo goed zou gaan, maar opdat wij vrijheid zouden hebben, een gerust en stil leven zouden kunnen leiden. Verder strekt het niet. Maar ze worden geacht in hoogheid te zijn, dat wil zeggen wij zijn aan hen wel degelijk onderdanig. En ter illustratie van hoe die situatie is, lees ik u dan nog Handelingen hoofdstuk 4, waar we een praktisch voorbeeld vinden, waar Petrus en Johannes als vertegenwoordigers van de apostelen verschijnen voor de Joodse regering. Er was geen koning, maar wel officieel een hoge priester, maar vooruit. Ze worden voor het Sanhedrin geleid en die zijn van mening dat de apostelen niet meer mochten spreken in de naam van Jezus. Dat staat in vers 18. Als ze hen geroepen hadden, Handelingen 4 vers 18, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God u lieden meer te horen dan God? Meer te gehoorzamen, meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben, etc. Dat wil zeggen, zij zijn onderdanig, maar zeggen op voorhand: ja, dat kunt u wel van ons eisen, maar daar kunnen wij ons niet aan houden. En vermakelijk is natuurlijk ook voor ons wat zij niet zeggen, Petrus en Johannes. Ze hadden ook kunnen zeggen: oordeelt gij over het recht is voor God, jullie er meer te horen dan God, want wij hebben nou eenmaal de grote zendingsopdracht ontvangen. Wij moeten nou eenmaal spreken, want we hebben de opdracht van Gods wegen. om te spreken in de naam van de Heer Jezus enzovoort. Dat zeggen zij niet. Zij zeggen, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Het is niet te stoppen. Waaruit ik ook altijd maar concludeer, maar het heeft met ons huidige onderwerp nauwelijks iets van doen, maar waaruit ik ook maar concludeer dat de uitspraak uit Handelingen 1, gij zult mijn getuige zijn, niet een opdracht is, maar de vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn. Hoezo? Nou, jullie zullen niet kunnen laten te spreken over hetgeen jullie gezien en gehoord hebben. En dus gij zult, dat is een profetie, de vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn. Het is niet een opdracht. Laat het goed tot u doordringen. En dat is door de overheid niet te stoppen. Omdat het van binnenuit komt. Dus de uitwerking van het woord van Christus. Of zullen we gewoon zeggen, het is de uitwerking van Christus in ons. Dat wil zeggen, wij zijn de overheid onderdanig, maar er zijn gebieden waarop wij hen toch niet gehoorzamen. En meer valt daar niet over te zeggen. Dat wij hen niet gehoorzamen is niet uit gebrek aan respect voor de overheid, maar gewoon omdat de kracht die in ons werkt sterker is dan de kracht of macht van de overheid. En dat is ook precies de bedoeling. Maar wij zouden wel degelijk onderdanig zijn, dat is regel 1. En dat is wat in Romeinen fundamenteel naar voren gebracht wordt en in andere brieven alsnog wordt aangehaald. Zodat we nu weer teruggaan naar Romeinen 13. Alle ziel zijn de machten overaangesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van, of namelijk de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen die macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. En volgens dat beginsel zeiden Petrus en Johannes tot het Sanhedrin, wij kunnen niet laten om daarover te spreken, maar dat betekent wel dat ze op voorhand zeiden, nou ja, als u er wat tegen hebt, dan neemt u ons maar gevangen, dan ziet u maar wat u doet, maar zo zal het gaan. Want de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken, maar de kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede. En zo zijn we terug weer eigenlijk in hoofdstuk 12. Doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Voor zover wij ons houden aan de instellingen van onze menselijke overheid, zullen wij lof van die overheid ontvangen. En dat geeft ons vrijheid, een gerust en stil leven, dat is het. Vers 4, want zij is Gods dienares. Ook een aardige uitspraak, want dan blijkt die macht, die overheid, die goddelijke ordinantie, blijkt vrouwelijk te zijn. Zij is Gods dienares, terwijl in het algemeen overheid juist een mannelijk begrip is, vanwege de heerschappij enzovoorts. Maar de Bijbelse gedachte is, het wordt hier dus prachtig geformuleerd, de Bijbelse gedachte is dat die overheid niet zozeer of niet primair in dienst staat van het volk, dan namelijk zou die overheid een mannelijk begrip zijn. Maar die overheid staat in dienst van degene die boven die overheid staat, namelijk in dienst van God zelf. God heeft die overheid als zodanig verordineerd. En dus staat die overheid in dienst van God en is dus aan God ondergeschikt. En uit dien hoofde vrouwelijk. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, de overheid staat vrouwelijk ten opzichte van God en mannelijk ten opzichte van het volk. Dat wil zeggen, de overheid voert goddelijke opdrachten uit. Dat is het ideaal, of ze het ook doen in de praktijk, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar officieel, de overheid voert goddelijke beginselen uit, staat in dienst van God, maar staat ten dienste van het volk waarover het is aangesteld. En zo'nzelfde structuur vinden wij ook bijvoorbeeld in de gemeente, waar Paulus zegt dat hij dienstknecht, doulos, slaaf, dienstknecht is van God, dan wel van Christus, maar dat hij een dienaar is van de gemeente. En het verschil tussen dienstknecht en dienaar moet u kennen. Een dienstknecht is een slaaf en de term is de aanduiding van de positie waarin iemand verkeert. Een ondergeschikte namelijk. En het woord dienaar duidt op het werk dat hij doet. En in dienst van God is de apostel verantwoordelijk om te doen alles wat nodig is voor de gemeente. Maar niet in opdracht van de gemeente, maar in opdracht van God. En dat zijn hiërarchische begrippen die wij helaas in onze samenleving inmiddels zijn kwijtgeraakt. De regering staat ten dienste van het volk, moet het volk dienen. Maar de regering doet dat in dienst van God. Met andere woorden, voor zover die menselijke overheid ergens verantwoording voor haar daden zou moeten afleggen, is het niet aan het volk, maar is het aan God. Dat is het Bijbelse beginsel. En voor zover Paulus als dienaar van de gemeente verantwoording zou afleggen, is het niet aan de gemeente, maar aan Christus. Wiens dienstknecht hij geworden is. Dat is gewoon een kwestie van rangorde, van hiërarchie. En die wordt hier naar voren gebracht. We hebben wel degelijk als mens een plaats in die hiërarchie. Want de overheid is, vers 4, Gods dienares. Het is trouwens wel aardig om er even op te wijzen dat het Hebreeuwse begrip koning hetzelfde is als het begrip bode. In de zin van dienstbode. Dat hoeft niet noodzakelijk een dame te zijn, hè. Dat kan ook een meneer zijn, een bode. Denk maar aan de gemeentebode. Dat begrip bestaat nog, geloof ik. Dat kan ook een vrouw zijn tegenwoordig, maar ook een man, dat maakt niet uit. Het woord voor koning is namelijk melech in het Hebreeuws, maar het woord voor een bode, een boodschapper, is malach. Wij vertalen het met engel ook. Maar het is hetzelfde woord. Die klinkers mag u vergeten. Melech of malach is hetzelfde. De koning is dus per definitie een boodschapper van God. In de zin van, hij staat in dienst van God. Vandaar dat God de koningen aanstelt. Of hij ze ook uitkiest als zodanig. Dat is een iets moeilijker verhaal. Maar het grondbeginsel is duidelijk genoeg. God geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Zelf stelt hij daarover aan de laagste onder de mensen. Dat laatste slaat op Christus, maar dat doet er nou weinig toe. Staat in Daniel, deze uitspraak. Nou ja, en het komt nog wel hier en daarvoor, uiteraard. Hè. Maar denk maar aan David. Hij staat in dienst van God en hij moet het volk dienen. En zo ze met alle menselijke overheid is van Gods wegen als zodanig aangesteld en heeft de verantwoordelijkheid om het volk te dienen, maar legt verantwoordelijkheid af aan God. En dus de overheid is Gods dienares, u ten goede, staat er in Romeinen 13 vers 4. Zij is Gods dienares, u ten goede, maar indien gij kwaad doet, dat wil zeggen de instellingen, de wetten, om zo te zeggen, van de overheid negeert. En niet gij kwaad doet, zo vrees, want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Want ze is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. De overheid is verantwoordelijk om de orde te handhaven. Maar u weet, tegenwoordig is bijna nergens meer orde te handhaven, omdat wij niemand meer het gezag daartoe verlenen. Wij erkennen het gezag niet meer. Wij zijn anti-autoritair geworden. Als u vraagt waarom het zo slecht gaat met Nederland, is dit volgens mijn inzichten, die niks waard zijn, maar goed, is volgens mijn inzichten dit het antwoord. Waarom gaat het zo slecht? Omdat wanorde heerst, omdat gezag niet erkend wordt. Dus wil het goed gaan, zullen we dat gezag moeten erkennen. Dat staat er ook, vers 5. Daarom is het nodig onderworpen. En weer staat er niet gehoorzaam. Daarom is het nodig onderworpen, onderdanig dus te zijn. Niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Als wij namelijk de overheid ongehoorzaam zijn in de praktijk, en zeker als wij niet onderdanig zijn, brengt dat een belasting met zich mee voor ons geweten. Dat wil zeggen, dan moeten wij bang zijn voor de overheid. Dan leven wij in een spanningsveld, zal ik maar zeggen. Dan moeten we altijd omkijken of ze niet achter ons aan zitten om ons te grijpen, enzovoorts. En Paulus zegt, nou, wat is het probleem? Je onderwerpt je gewoon aan de overheid, hoef je voor de overheid ook niet bang te zijn. Dat is de eerste regel. En in ieder geval de onze. Als die overheid zelf zich misdraagt, oké, maar dat is onze verantwoordelijkheid niet. En dan vers 6, die we ook niet goed begrijpen, geloof ik. Daar staat, want daarom betaalt gij ook schattingen. Dat wil zeggen, belastingen. Want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Maar mijn Bijbel zegt dat men schatting alleen betaalt aan meerderen. Staat bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. Ja, dat is een ingewikkeld verhaal, wat haal ik weer aan. Maar er staat dat Abraham zijn tienden betaalde aan Melchizedek. En dat betekent, de conclusie die eruit getrokken wordt, is dat Abraham dus ondergeschikt was aan Melchizedek. Met anders had hij geen tienden betaald aan Melchizedek. Degene die die tienden of belastingen of schattingen ontvangt, is per definitie hoger dan degene die die schattingen of belastingen betaalt, staat er. En aangezien Abraham de vader, nou ja, grootvader, wat heet, overgrootvader was van Levi, en dus een voorvader was van Aaron, maar aangezien die Aaronieten en Levieten belasting ontvingen, ze ontvingen tienden van het volk, stond Abraham daarboven. Maar Abraham zelf betaalde belasting, om zo te zeggen, aan Melchizedek, dat wil zeggen hij stond daaronder, en dus Melchizedek is hoger dan Aaron. En dus de hoge priester van het nieuwe verbond is hoger dan de hoge priester van het oude verbond. Dat is de uiteenzetting. En nu begrijpt u misschien deze uitdrukkingen uit Romeinen 13 vers 6 en 7. Wij betalen schattingen aan een overheid, maar dat betekent dus dat we aan hen ondergeschikt zijn. En de Bijbel zegt dat dat zo is. Wij zijn aan hen ondergeschikt. Want u kunt wel zeggen, maar wij zijn toch hemelburgers, hebben een burgerschap in de hemel en wat er maar wezen mag. Ja, maar dat is appels en peren vergelijken. Dat heeft met elkaar niks van doen. Naar de nieuwe mens zijn wij hemelburgers. Maar naar de oude mens zijn wij wel degelijk onderworpen aan al die instellingen van Gods wegen in deze oude schepping. Dat dat af en toe wringt, dat het met elkaar in conflict komt, dat is waar en dan is de norm. Wij zouden goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat is inderdaad zo. Maar het doet aan regel 1 niks af. En regel 1 is dat we zouden onderdanig zijn of onderworpen zijn aan de menselijke overheid. Inclusief het betalen van belastingen. Nou kun je altijd nog afvragen of het betalen van meer dan 10% belasting, want dat 10% was bijbels, of dat wel door de beugel kan. Wiens beugel, denk ik altijd. Maar goed, kijk, daar gaan we zoeken naar het compromis. Hoe komen we hier onderuit? Een aardige Nederlandse vrije tijdsbesteding, denk ik wel eens. En voor sommigen trouwens een dure hobby ook nog weer. Maar niettemin, het beginsel blijft bestaan. En voor zover de overheid ons dus inziens veel te veel belasting int, is het de verantwoordelijkheid voor de overheid. En dat betekent dat de leden van die overheid daarvoor verantwoording moeten afleggen ooit een keer aan de opperste rechter. Waarna je meteen afvraagt of een christen wel geschikt is voor een politieke functie. Of je dat verantwoorden kan. En mijn antwoord is, misschien wel, maar ik niet. Maar die had u al eens gehoord van me, waarschijnlijk. Ik zou daar absoluut geen raad mee weten. Want 10% belasting, wij mogen 10% houden. Daar komt het ongeveer op neer. Reken het maar eens na, zo is het echt. Ongeveer dan, hè. En als u het precies wil weten, moet u bij de boekhouder wezen. Die zit daar achter in de hoek. Die doet het op een cent nauwkeurig. Is mijn ervaring. Maar dat doet er nou verder niet toe. Vers 7. Zo geef dan een ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vreze die gij de vreze, eer die gij de eer schuldig zijt. Maar het zal duidelijk zijn dat deze begrippen, hoe verschillend ze wellicht ook zijn, hier genoemd worden als synoniemen. Men eert iemand door hem wat te geven. Wij zijn dat idee ook kwijt, hè. Nee, ja, goed, ik ga er toch maar even op in, al doe ik het aarzelend, maar ik wil graag dat begrip uitleggen. Iemand honoreren betekent letterlijk iemand eer geven. Maar in de praktijk betekent het iemand betalen. Loon betalen namelijk, honoreren. Dan krijgt hij een honorarium, maar dat woord betekent gewoon, dan krijgt hij eer. En als de Bijbel zegt, komt hij hoor, ik knip hem er wel uit, maar als de Bijbel zegt, eert uw voorgangeren, enzovoorts, dan staat er gewoon, honoreert ze. Ze moeten betaald worden, dan staat er echt, dat is de betekenis van de term. En dat men de weduwen zou eren, staat ook in de Bijbel, maar aan eer hebben die lui niks. Het betekent dat ze betaald worden, dat is hetzelfde namelijk. Dat zijn niet twee begrippen die aan elkaar vasthangen, het is absoluut hetzelfde. En daarom haal ik het aan en dan begrijpt u meteen de samenhang van deze termen. Zo geef dan aan ieder wat gij schuldig zijt, schatting, tol, vrezen, eer. En dat begint dus met die menselijke overheid. Dat moet namelijk eerst geregeld worden. Want kijk, ik schakel even terug naar wat we besproken hebben. In de eerste plaats, in Romeinen 12 vers 1 begint het praktische deel van de brief. En in dat gedeelte wordt inderdaad gezegd dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend heilig God welbehagelijk offer. Dat is één. Daar begint ons christelijke leven mee. Het zou tot gevolg hebben dat wij worden onderwezen door het woord uiteraard, zodat ons gemoed, ons denken veranderd wordt, zodat wij leren verstaan welke positie wij in de gemeente innemen en welke verantwoordelijkheid wij uit de gratie Gods hebben ontvangen, waarna wij uitroepen, wie ben ik dat ik dit doen mag? Hé, daar komt het bekend voor. Of weet u niet waar die uitdrukking vandaan komt? Dat zei koningin Beatrix bij haar inauguratie, of hoe dat maar heten mag. Die uitdrukking, wie ben ik dat ik dit doen mag, komt voort uit koningin bij de gratie Gods. Van Gods wegen gekregen, men wordt geacht er blij mee te zijn. En zo is het voor ons ook. Wij stellen onze levens in dienst van de Heer en we zouden blij zijn met de genade die wij hebben ontvangen en dus met de gave en dus de verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft. Dat is één. Bij elkaar, dat is één hier in Romeinen 12. Daarna vragen we ons af, hoe zit dat in het algemeen dan met het christelijk leven? Hoe ziet het eruit? En het antwoord is, wij zouden door het kwade, te midden waarvan wij leven uiteraard en waarmee de wereld vol is, niet worden overwonnen. Hoe dan niet? Wel, dat wordt in die korte zinnetjes zo ongeveer beschreven. Er wordt een keer omheen gelopen en er worden wat opmerkingen over gemaakt. Er wordt een kort verslag van gedaan. Dat is het tweede deel van Romeinen 12. Zie? En daarna komt onze positie in het algemeen in de wereld. Het is nog allemaal, ligt allemaal aan de basis. Hè? Komt onze positie in de wereld en dan komt de uitspraak, elke ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Wij zijn geen anarchisten geworden. Wij zijn niet een stelletje vrijbuiters, bandeloze mensen of wetteloze mensen of iets dergelijks. Maar in tegendeel, juist wij als christenen zouden goede burgers zijn. En goede burgers bemoeien zich niet met de overheid, maar zijn aan de overheid onderdanig. En ik heb het niet over moderne opvattingen, moderne staatsinrichtingen, politieke overwegingen of beschouwingen enzovoorts. Het staat allemaal buiten de Bijbel, daar gaat het niet over. Het gaat om het beginsel dat wij als burgers gewoon de overheid zouden gehoorzamen. Als iedereen dat doet, had de overheid niet zoveel problemen. En werden wij als volk ook niet betrokken in al die problemen waarover we zo nodig allemaal een mening moeten hebben enzovoorts. Daar zijn die lui in Den Haag voor. Wat ons land betreft. Die moeten de problemen onder ogen nemen en daar maatregelen voor treffen. Maar als het volk zelf ongehoorzaam is, zich er niet aan houdt, en wij Nederlanders doen dat in het algemeen niet, we zijn niet geneigd om ons aan een overheid te onderwerpen, is altijd zo geweest trouwens, ja, dan hebben wij problemen en blijft het een chaos. En in ons land is het altijd nogal een chaos geweest in de loop der geschiedenis. Nou ja, die kennen wij niet meer, maar dat is een goede reden voor waarom wij Nederlanders onze eigen Nederlandse geschiedenis niet meer kennen natuurlijk. Hè? Zo fraai is die nou ook weer niet. Toch? Men wil het gewoon niet meer weten, zo is het eigenlijk. Hè? Een stelletje ongeregeld. Maar wij als gelovigen zouden ons daaraan onderwerpen. Dan ben je ook van het probleem af. Want wij zijn verantwoordelijk niet voor het land, maar voor ons eigen leven. En dat geeft rust. Een gerust en stil leven. Want het idee blijft dat wij als gelovigen in de eerste plaats onze positie zouden innemen. En van daaruit zouden leven. En niet andersom. Dat is ook zo'n modern misverstand. Dat moderne misverstand is, wij zouden leven om een bepaalde positie te bereiken. Maar het is de omgekeerde wereld, net zo goed als dat democratie een omgekeerde wereld is. De macht niet aan het volk, maar de macht bij de machthebbers, bij een overheid. En wat betreft onze levens, wij zouden in de eerste plaats onze positie kennen en van daaruit wandelen. Nou ja, dat hoef je prins Willem-Alexander dus niet te vertellen. Je wordt geboren in een bepaalde positie en hij zal dien overeenkomstig wandelen, was de bedoeling, van daaruit. En wij als kinderen gods, wij zijn ook wel edel geboren, om niet te zeggen hooggeboren. Wij zijn uit God geboren namelijk en we zouden dus wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is het verhaal. En we zouden onze positie kennen voor God in de eerste plaats, maar dat was hoofdstuk 12, maar ook in de wereld, deze oude wereld, de tegenwoordige eeuw, en dat was hoofdstuk 13. Daarin zouden wij, Titus, matig en rechtvaardiglijk wandelen in de tegenwoordige boze eeuw, staat daar. Dat wil zeggen, we zouden ons leven eerst op orde krijgen, om van daaruit, om daarin een basis te hebben van rust eigenlijk, om van daaruit de Heer te kunnen dienen. En als die basis niet goed is, ja, dan komt er van het dienen van de Heer in de praktijk weinig terecht. Ik bedoel, je zal maar politicus zijn en de zorgen dragen van heel dit land of voor heel dit volk enzovoort. Ik vraag me af wat je daarna nog aan christelijk leven kunt openbaren. Nou ja, misschien zit ik ernaast, maar ik zeg ook altijd bij, zo kijk ik er tegenaan. En iedereen spreekt, ligt niet tegen elkander, want we zijn elkanders leden. Maar je zal maar politicus zijn, dan moet je constant de waarheid zien te verbergen. Terwille van de goede zaak heet dat dan. En misschien moet dat ook wel, maar het lijkt mij nogal problematisch. Wij als kinderen God zouden juist de waarheid betrachten. Enige afstand nemen van het geheel en het bezien en dat soort dingen meer. Maar het maakt ons meteen onbekwaam voor een dergelijke functie, lijkt mij. Het is problematisch. Mag je dan geen compromissen sluiten? Ja, de Bijbel kent dat ook. Maar dat maakt het leven ingewikkelder. Het maakt het zwaarder. En dat is waar ik het over heb. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Hoe minder zorgen, hoe beter. En wil je geen zorgen hebben, wil je niet een belast geweten hebben, Romeinen 13 vers 5, wel, wees de overheid onderdanig en dat is het dan. En van daaruit leven wij en dienen de Heer. Men moet zijn aardse leven als kind van God eerst op orde hebben en van daaruit zou men de Heer dienen. En niet andersom. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet andersom van we gaan de Heer dienen en dan komt het met het aardse leven vanzelf wel goed. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Men zou eerst die aardse dingen op orde hebben, zich bewust zijn, daarom wordt het in deze eerste hoofdstukken na Romeinen 12 vers 1 uiteengezet. Men zou eerst zijn positie kennen, leren verstaan en ook daadwerkelijk innemen. En dat maakt een mens bekwaam om Goden welbehagelijk te wandelen enzovoorts. Bovendien, waar wij verlost zijn van deze wereld en al wat daar heerst, en vooral van de boze die de wereld regeert, is het dus niet de bedoeling dat we in de gang van zaken van de wereld actief betrokken zouden zijn, want dan lopen wij voortdurend tegen die boze op. De bedoeling is juist dat wij het laten voor wat het is, zo goed mogelijk, en wandelen Gode welbehagelijk. Zie? Nee, ik zeg het met klem, ik zoek altijd naar woorden, maar ik ken in mijn nabije omgeving nogal wat gelovigen, ja, wier geestelijk leven toch problematisch is, om de doodeenvoudige reden dat ze hun aardse leven niet op orde hebben. Ze hopen dat het vanzelf een keer op orde komt. Ze nemen er de verantwoordelijkheid niet voor. Ze hebben niet het lef om maatregelen te nemen, om orde op zaken te stellen. Ze zijn bang voor de consequenties die dat zou hebben. Maar het is noodzakelijk om dat te doen, opdat men een gerust en stil leven vervolgens zou hebben. Hoe moeilijk dat wellicht ook is. Maar niettemin, dat is de verantwoordelijkheid die wij als kinderen Gods hebben. Anders blijven wij betrokken in wat in de gelijkenissen heet de zorgvuldigheden deze eeuw. De doornen en distelen. En misschien kun je leren tussen doornen en distelen en zorgvuldigheden deze eeuw je weg te vinden. Maar het zou een stuk makkelijker zijn als je er gewoon uitstapt. En dat was de bedoeling. En wat de gang van zaken in ons land betreft of in de wereld, daar is die overheid voor. En als ze het niet goed doen, zal of God ingrijpen of hen ten verantwoording roepen. En als hij het niet doet, wel, dan is het maar zo. Heb je dat? Mooi. Dan zullen we nu de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en ons bewust mogen zijn, dan wel worden, van de positie waarin u ons geplaatst hebt. Wij danken u dat we niet meer afhankelijk zijn van deze wereld om ons heen, maar dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat wij u zouden dienen in nieuwheid des levens, zouden dienen onder het nieuwe verbond des vredes. Wij danken u dat u ons daartoe uitleidt, juist buiten de legerplaats. En ons een positie geeft in uw hemel, in de hemelse dingen, in uw hemels koninkrijk, in de gemeente. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat onze verantwoordelijkheid niet ligt in de wereld als zodanig, maar dat waar wij onderdanig zijn aan die menselijke overheid, dat we daardoor juist verlost worden van allerlei zaken die wij niet kunnen dragen en verantwoordelijkheden die onze harten en levens ten onrechte zouden vullen. Maar we danken u dat we ons mogen laten vullen met uw woord, met geest en leven. Uw woord dat in onze harten geplant zou worden, opdat het onze zielen en daarmee dus onze wandel zou zalig maken. We danken u dat u ons ontslagen hebt van die verantwoordelijkheden in de wereld en ons geplaatst hebt in de ruimte, opdat wij in die ruimte u zouden dienen en veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen.